Gemeente, er zijn eerst enkele afkondigingen. Vanmiddag zal voorgaan om 16:30 dominee Van Asperen. En volgende week om 22:00 dominee Kroneman. En om 16:30 dominee Van der Brink. En de dienst van volgende week, 'smiddags 16:30, is er aansluitend een broodmaaltijd en preekbespreking. Alle hartelijk welkom, ook onze gasten. Afronding is om 20:00. Dinsdag is bij Marjolein en Jan-Willem van der Wal een zoon geboren. Het broertje van Salome heet Ezra. Moeder en zoon zijn na enkele dagen in het ziekenhuis weer thuis en maken het goed. Dan de collecten in deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor het landelijk jeugdwerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En dan zal er ook nog een collecte bij de uitgang zijn voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 122, daarvan alle versen. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie bijstaan, gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in en wat er verder volgt, Psalm 122. Gemeente, lezen we Gods heilige wet. Daarna de samenvatting die de Heer Jezus daarvan in Matteüs 22 gegeven heeft. En aansluitend aan de wetslezing zingen we dan met elkaar van Psalm 51 vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. De Heere dan sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van wat boven in de hemel is, of van wat onder op de aarde is, of van wat in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat gij die heiligt, gelijk als de Heere, uw God, u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eer uw vader en uw moeder, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, gij zult u niet laten gelusten uw naasten huis, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit de hen, een wetgeleerde, heeft de Heer Jezus gevraagd, hem verzoekende, zeggende: Meester, welk is nu het grootste gebod in de wet? En Jezus zei toen tot hem: Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Meet uw voorbeden wordt gevraagd voor Arjan Boom, die voor de vierde keer moest worden opgenomen in het ziekenhuis. De heer Kramer moest vanwege inwendig bloedverlies worden opgenomen in het havenziekenhuis. Momenteel is hij weer thuis met weekendverlof, maar hij moet aanstaande maandag weer onderzoeken ondergaan. En ook voor mevrouw Kramer, zij moest met hartklachten naar het ziekenhuis, maar mag nu weer thuis zijn. Verder wordt uw dankzegging gevraagd voor de kinderzegen die bij Marjolein en Jan Willem plaatsgevonden heeft, de geboorte van Ezra. Laten we samen met elkaar bidden tot de Heere, onze God. Heere God, barmhartige Vader in de hemel, we hebben het zo even gezongen. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Heere, wanneer wij hier samenkomen, aan de aanspraakplaats uw heiligheid, rondom uw geopend woord, dan past het ons in eerste instantie ook belijdenis te doen van onze schuld en van al onze tekortkomingen. Want heren, we zijn mensen die, en dat hebben we ook in de afgelopen week weer bewezen, die niet leven naar alle heilzame geboden van uw wet. We hebben die overtreden. En heren, daarom past het ons om, voordat we deze dienst aanvangen, voordat we uit uw woord gaan lezen, voordat we dat gaan overdenken en alle andere dingen die in deze dienst nog zullen gebeuren, past het ons om eerst eerbiedig tot u te naderen, met een ootmoedig hart om u te vragen, heren, dat u ons niet van voor uw aangezicht wilt wegdoen, maar dat u ons genadig wil zijn. En heren, dat is ook wat ons vrijmoedigheid geeft om hier te komen. Dat besef dat u een genadig en barmhartig God bent, die ons onze zonden niet aanrekent, maar die graag wil dat wij tot u naderen, zelfs met onze tekortkomingen, met onze zonden, met alle dingen die in ons leven niet kloppen. En hier mogen we dan ook weten dat u verzoening hebt willen doen voor al die overtredingen. Dat u uw enige geboren zoon gezonden hebt in de volheid van de tijd, opdat hij het offer van zijn leven zou brengen ter verzoening van al onze zonden. En heren, daarvoor is het eigenlijk alleen maar nodig dat wij in u geloven. Dat wij ons eigen leven in uw hand stellen. Dat we ervan afzien, heren, om onze eigen gerechtigheid aan te brengen en ons als arme zondaren neerwerpen aan uw voeten en u vragen, heren, schenk mij genade. En heren, wilt u dat dan toepassen aan en ieder van ons, zoals we hier bijeen zijn in de kerk, aan jong en oud, geleerd en ongeleerd, rijk en arm, het maakt allemaal niet uit. Dat we alle op die plaats mogen terechtkomen onderaan het kruis van Golgotha, om genade van u te verkrijgen. Wil u bidden dat onze ogen dan ook deze dienst gericht mogen zijn, niet op onszelf en wat er in onszelf allemaal omgaat, maar dat ons oog gericht mag worden op de Heer Jezus Christus, die het offer van zijn leven gaf opdat wij behouden zouden worden. En heren, dat het dan zo mag zijn dat uw Heilige Geest dat alles mag toepassen aan onze harten. Dat uw Heilige Geest hier vanmorgen ook mag zijn. En dat hij de rijen mag doorgaan en ons mag aanraken. Zodat we vanuit de duisternis worden geleid tot uw wonderbaar licht. Zodat we vanuit die duisternis die er in ons hart is mogen worden geleid tot het licht van Christus. En heren, daar komt het eigenlijk altijd weer op neer. Dat we bij hem terechtkomen. Wilt u dat dan bewerken? Niet alleen voor ons hier in de kerk, maar ook voor alle die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of op een andere wijze, of die later deze dienst nog zullen meemaken. Heren, wilt u ons alle zegenen? Of we hier nu lijfelijk aanwezig zijn of niet, dat we alle samen mogen worden gebonden in dat ene geloof, in die ene hoop, in die ene liefde die ontspringt uit u alleen. Wil u vragen, heren, wilt u ook onze dankzegging aanvaarden voor de geboorte van Ezra in het gezin van der Wal, Marjolein en Jan Willem, die een kind uit uw hand mochten ontvangen. Wil u vragen, wilt u hen kracht geven om Ezra goed op te voeden, dat hij ook opgevoed mag worden in het geloof, niet door allerlei regels die hem opgelegd worden, maar dat hij in dat gezin mag merken dat er daadwerkelijk liefde is tot u. Wil u vragen, heren, wilt u zo nabij zijn? Het is een moeilijke taak om kinderen op te voeden, vooral in deze ingewikkelde tijd waarin wij leven. Maar wilt u erin voorzien? Wilt u verder ook onze voorbeden aanvaarden voor Arjan Boom, die voor de vierde keer moest worden opgenomen in het ziekenhuis in verband met de nasleep van een blinde darmoperatie? Wilt u hem ook verder genezing schenken en geven dat de doktoren en alle die bij de behandeling betrokken zijn gezegend mogen worden, zodat hij weer helemaal zal mogen herstellen? Bid u ook voor de heer Kramer, die met inwendig bloedverlies moest worden opgenomen in het havenziekenhuis en die maandag weer onderzoeken moet ondergaan. Wilt u ook daar een zegen gebieden dat het zo zal mogen zijn, dat het duidelijk zal worden waar die bloedingen vandaan komen en dat, mocht het uw wil zijn, ook genezing mogelijk zal zijn? Wilt u vragen, wilt u zo nabij zijn? Ook mevrouw Kramer, die te maken heeft met hartklachten, ook in het ziekenhuis moest worden opgenomen, nu weer thuis mag zijn, wilt u ook haar nabij zijn? Wilt u vragen, heren, wilt u ook alle andere zieken en hulpbehoevenden en mensen die in moeilijkheden zijn helpen, ook wanneer wij ze niet bij name kunnen noemen? Dus zoveel leed, ook in onze gemeente, wilt u geven dat daar vertroosting in gevonden mag worden. Bid u ook voor de eenzamen, voor de rouwdragenden, voor alle die het moeilijk hebben. Bid u ook voor de wereld om ons heen, want het gaat niet alleen om ons, maar Heer, u bent ook betrokken op de wijde wereld rondom ons, waar zoveel moeite en verdriet is. We horen ervan dagelijks, van onrust en van allerlei problemen. We denken in het bijzonder ook aan de landen in het Midden-Oosten, aan Syrië, waar nog steeds een burgeroorlog gaande is, aan Egypte, waar veel onrust is. Denk ook aan de Oekraïne, waar heel veel onrust is en waar veel aan de hand is. Wil u verder ook bidden voor landen in Afrika, bid u voor landen in Azië, ook in het bijzonder Noord-Korea, waar een hele agressieve dictatuur huishoudt onder de mensen en de mensen verdrukt en onderdrukt. Wil u vragen, heren, wilt u zo ook daar aanwezig zijn en een uitkomst geven? Bid u ook voor landen in Zuid- en Midden-Amerika, waar ook veel moeite en verdriet en armoede is. Wil u verder ook bidden voor alle landen van deze wereld, heren, want overal zijn mensen die zo in problemen zijn door allerlei omstandigheden, ook in ons eigen land. Heren, wilt u zo nabij zijn? Bid u ook voor de kerk hier in ons eigen land, maar ook verspreid over het rond der aarde. Wilt u in het bijzonder daar ook waar vervolging is en waar overheden zijn of andere machten die tegen de kerk opkomen om haar te verdrukken en haar het leven moeilijk te maken, heren, dat zij daarin niet zullen slagen, maar dat uw kerk ook daar gebouwd zal mogen worden. Wil u bidden, heren, ook voor het Joodse volk dat in Israël woont, maar ook verspreid is over het rond der aarde. Wilt u ook dat nabij zijn, zodat zij in deze tijd van weer opnieuw opkomend antisemitisme, dat zij beschermd mogen zijn door uzelf. Wil u bidden, heren, wilt u zo ons gebed verhoren. Niet omdat we dat verdienen, maar in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit de Heilige Schrift en wel twee lezingen vandaag, één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. Het Oude Testament lezen we Psalm 146 en uit het Nieuwe Testament lezen we een gedeelte uit Marcus 12. Allereerst Psalm 146. Psalm 146. En daar luidt Gods heilige woord: Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heere. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij het welk geen heil is. Zijn geest gaat uit, hij keert weder tot zijn aarde. De diezelfde dagen vergaan zijn aanslagen. Wel gelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouw houdt in der eeuwigheid, die de verdrukte recht doet, die de hongerigen brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los, de Heere opent de ogen der blinden, de Heere richt de gebogenen op, de Heere heeft de rechtvaardigen lief. De Heere bewaart de vreemdelingen, hij houdt de wees en de weduwe staande, maar der goddelozen weg keert hij om. De Heere zal in eeuwigheid regeren, uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Lezen we uit het Heilige Evangelie volgens Marcus, daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 38 tot en met 44. Het Evangelie volgens Marcus, het 12e hoofdstuk. En dan lezen we vanaf het 38ste vers tot en met het 44ste vers. En hij, de Heer Jezus, zeide tot hen in zijn leer: wacht u voor de schriftgeleerden, die daar gaarne willen wandelen in lange klederen en gegroet zijn op de markten, en de voorgestoelten hebben in de synagogen en de vooraanzittingen in de maaltijden, welke de huizen der weduwen opeten en dat onder de schijn van lang te bidden. Deze zullen zwaarder oordeel ontvangen. En Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist, en vele rijken wierpen veel daarin. En er kwam een arme weduwe, die wierp 2 kleine penningskens daarin, hetwelk is een oord. En Jezus, zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan alle die in de schatkist geworpen hebben. Want zij alle hebben van hun overvloed daarin geworpen, maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen, haar ganse leeftocht. Tot zover de lezing uit Gods heilige woord. Zalig zijn zij die het woord van God horen en die het ook bewaren in hun hart. Gemeente, we gaan, voordat we over dit gedeelte gaan nadenken uit Marcus 12, gaan we eerst nog met elkaar zingen van Psalm 146, de versen 1 en 3. Psalm 146, de versen 1 en 3. Gemeente, de tekst voor de preek is genomen uit Marcus 12 en daarvan de versen 43 en 44. En daar staat: en Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Want zij alle hebben van hun overvloed daarin geworpen, maar deze heeft van haar gebrek, al dat zij had daarin geworpen, haar ganse leeftocht. Marcus 12, de versen 43 en 44. Gemeente, de Heer Jezus zet vandaag een hele eenvoudige vrouw in het middelpunt. Hij plaatst haar, die waarschijnlijk nooit veel aandacht van de mensen in haar omgeving heeft gekregen, vol in het licht. Een plaats die zij verdient op grond van haar geloof. Want wie was deze eenvoudige Israëlitische vrouw? Zij was, zo leren we uit dit evangeliegedeelte, zij was zeer arm. Ze had vrijwel niets. Zij was weduwe, haar man was overleden. En dat zou heel goed de reden geweest kunnen zijn van haar armoede. De man bracht het geld in en als hij wegviel, dan bleef de vrouw vaak in bittere armoede achter. En als de vrouw zelf niet in staat was om op een of andere manier inkomsten te krijgen, dan was zij geheel van anderen afhankelijk, zoals bijvoorbeeld van haar familie. Maar blijkbaar had deze vrouw ook van haar familie niet erg veel steun ondervonden. En ook anderen buiten de familiekring hadden haar niet geholpen. En we leren daaruit dat deze vrouw niet alleen maar arm was, maar dat zij hoogstwaarschijnlijk ook een vrij eenzaam bestaan geleid moet hebben. En toch had deze vrouw een steun en toeverlaat. En dat was haar God. Dat was de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Wel gelukzalig, hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Zoals het in de berijmde psalm staat, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op de Heer zijn God. Deze psalm 146, daar staat ook: die de verdrukte recht doet. En hij houdt de wees en de weduwe staande. De God van deze vrouw was haar, terwijl alle mensen in haar omgeving haar in de steek hadden gelaten, hij was haar tot een hulp in de benauwdheid. En dat zien we in dit Bijbelgedeelte duidelijk naar voren komen. In de bekende prentenbijbel van Gustave Doré, misschien kent u die wel, heb u hem thuis in de kast staan, daar staat een plaat die hoort bij dit Bijbelgedeelte. En we zien daar op die prent die vrouw, die weduwe staan bij de offerkist, bij de uitgang van de tempel. En als we die plaat bekijken, dan ziet ze er op die prent trouwens helemaal niet arm uit. Dat is een bekend verschijnsel. Arme mensen proberen er vaak nog zo verzorgd mogelijk bij te lopen, want men wil immers met de armoede niet te koop lopen. Maar wat toch vooral aan deze vrouw opvalt, is hoe zij daar staat, heel ingetogen. Het hoofd eerbiedig gebogen en de ogen neergeslagen. Zo staat zij daar bij die offerkist, terwijl zij die paar muntjes daarin gooit. Ze gooit niet zomaar een paar muntjes in de offerkist, zoals wij dat veelal doen bij de collecte. Wij gooien meestal onnadenkend wat kleingeld in het zakje, terwijl we even daarvoor nog een pepermunt in onze mond gestopt hebben. Maar bij deze vrouw zien we echt een houding van gebed. En ook al is dat natuurlijk maar een interpretatie van de tekenaar die deze prent gemaakt heeft, en ook al staat dat niet met zoveel woorden in de Bijbeltekst, omdat de Bijbeltekst, zoals zo vaak in de Bijbel, heel sober en recht toe, recht aan is, toch denk ik dat die interpretatie wel juist is. Het offer van deze vrouw moet tegelijkertijd een gebed geweest zijn. En de houding van deze vrouw daar bij die offerkist moet een houding geweest zijn van eerbied en deemoed. En zo hoort het eigenlijk ook te zijn, gemeente. De collecte is niet zomaar een middel om van je kleingeld af te komen, zodat je portemonnee wat minder zwaar weegt. Maar het is, zoals het ook wel eens genoemd wordt, een offer. Het is een gift aan God die we uit dankbaarheid geven voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan. En de innerlijke gestalte die daarbij past, is die van eerbied en gebed. Deze vrouw had een groot ontzag voor de tempel. Of eigenlijk niet zozeer voor de tempel zelf als gebouw. Ook niet zozeer voor de mensen die daar in de tempeldienst deden. Nee, zij had een groot ontzag voor datgene waarvoor de tempel stond. Wat die tempel voor haar vertegenwoordigde. En dat was dat het de plaats is waar de Heere God wil wonen bij zijn volk. Dat het de plaats is waar de Heere God zondaren opzoekt in hun nood en in hun verlorenheid. De plaats van verzoening en verlossing. Ja, u moet zich voorstellen, gemeente, deze weduwe zal wel geen hoge dunk gehad hebben van de menselijke kant van de tempel, die er natuurlijk ook is. Want die tempel naar zijn menselijke zijde als een institutie, die had haar immers ook niet geholpen. Van haar familie had ze geen steun ondervonden, maar evenmin van de tempel. Ze had van de Joodse religieuze instanties blijkbaar geen cent gekregen. Om het naar onze tijd en situatie te vertalen, stel dat we werkeloos zijn geworden, en dat is in deze tijd van crisis en van economische teruggang niet geheel denkbeeldig. En dat we om een of andere reden geen financiële hulp kunnen krijgen van de overheid, en ook onze familie laat ons in de kou staan, en dan ten einde raad kloppen we dan aan bij de diaconie van de kerk. En dan horen we: van ons hoef je niks te verwachten. Zoek het maar uit, wij houden de hand stijf op de knip. Ja, als dat gebeurt, dan zou je in zo'n geval toch niet over de kerk heel positief zijn. We zouden, en ik denk eigenlijk niet geheel onterecht, wrok koesteren tegen de kerk. En misschien wel, zoals het bij veel mensen is, die vroeger vervelende dingen hebben meegemaakt, een sterke afkeer krijgen van alles wat met de kerk te maken heeft. Wel, gemeente, die gevoelens zal deze weduwe ook wel gehad hebben. Ze was in de steek gelaten door iedereen en ook door de tempel. Maar we zien hier in dit gedeelte dat ze zich daar niet door liet leiden. Ze staarde zich niet blind op die menselijke, we zouden haast zeggen al te menselijke kant van de tempel, maar tegelijk in een eenvoudig geloof keek ze ook naar die bovenmenselijke, naar die goddelijke kant van de tempel. Tempel van Jeruzalem was de plaats waar de Heere wilde wonen bij zijn volk. De tempel van Jeruzalem als de plaats waar de offers werden voltrokken, de zondoffers, de schuldoffers, de dankoffers. De tempel van Jeruzalem als het bedevaartsoord waar de vrome Joden van heinde en verre naartoe trokken om hun God te ontmoeten. De plaats waar de wierook opsteeg tot voor Gods troon als een lieflijke reuk voor de Here. Dat was de reden waarom zij bij die tempel kwam. Dat was de reden waarom zij ook over die menselijke kant van de tempel, die haar beslist geen goed had gedaan, kon heen zien. Zo was het eigenlijk bij de Heere Jezus ook. U weet wel dat de Heere Jezus ook heel vaak bij de tempel te vinden was, al van jongs af aan. En we weten ook dat de Heere Jezus ook zeer goed wist van die menselijke kant van de tempel. Is het immers niet zo dat we in het evangelie ook lezen dat hij de geldwisselaars op het tempelplein uitdreef en heeft geroepen dat het huis van zijn God een bedehuis moet zijn en geen rovershol? Ja, de Heere Jezus wist ook van die menselijke kant. Maar tegelijkertijd wist hij ook van de goddelijke kant, wist hij dat het de plaats is waar zijn hemelse vader wilde wonen bij de mensen. dat hij wist dat het een plaats is waar hij bij uitstek onderwijs kon geven aan de mensen over Gods wil en Gods weg met zijn volk en met ieder persoonlijk. Het was de plaats waar je kon beleven, ook wat in Psalm 141 staat, dat de God van Jacob een steun en toeverlaat is en een hulp in benauwdheden wanneer je in het nauw gedreven bent en in de nood zit. Een plek waar je antwoord krijgt op je gebed. En bij deze arme weduwe is het eigenlijk hetzelfde als bij de Heer Jezus, jawel. Ze wist heel goed dat ze van de tempel op zichzelf als een menselijke institutie niet veel hoefde te verwachten, maar tegelijkertijd ze zag er overheen. En terwijl ze daar staat bij die offerkist en ze die paar muntjes in de offerkist werpt, zal ze gebeden hebben: Heere, wees mij genadig. Kennen ook wij iets van die houding? Helaas, gemeente, wij staren ons ook zo vaak blind op de handelingen van mensen. Deze doet dit verkeerd en een ander doet dat verkeerd en die heeft geen diepgang en een ander is weer een huichelaar en nog weer een ander is een zuurpruim. En die ouderling die doet het alleen voor de eer en de dominee krijgt een te hoog salaris. En gaat u zomaar door al die dingen die we op onze medegelovigen hebben aan te merken. En soms heeft u misschien in sommige dingen wel eens geen ongelijk. En soms misschien ook wel. Maar hoe het ook zij, als we zo focussen op zulke zaken, dan kijken we wel erg veel naar de menselijke kant van de zaak. En als we dat te veel doen, dan is het risico levensgroot aanwezig dat die goddelijke kant van de zaak, dat die steeds meer uit het oog begint te verdwijnen. En die goddelijke kant van de zaak is dat we in de kerk bijeen zijn rondom Gods geopend woord, waarin hij tot ons spreekt, tot ons zondaren. Die goddelijke kant van de zaak is dat we hier tezamen met andere mede-christenen, ja, met al hun gebreken en zonden, dat wel toch in contact komen met ons hemelse Vader door het gebed, door het gemeenschappelijk gebed. De goddelijke kant van de zaak is dat hier het avondmaal en de doop bediend mogen worden als sacramenten die getuigen van Gods liefde. En is het dan niet belangrijk om al die andere dingen die er zijn en die inderdaad niet goed zijn, die ons ook wel eens kunnen irriteren, die ons van het belangrijkste weg kunnen houden, om daar maar eens overheen te zien? En toch die belangrijkste zaken niet uit het oog te verliezen. De weduwe, die had dat geleerd in haar leven. En daarom werd zij door de Heer Jezus in het middelpunt van de belangstelling gezet. Terwijl Jezus daar bij de tempel zit met zijn discipelen. Dan ziet hij die vrouw daar langs die offerkist lopen. En terwijl niemand haar opmerkte, was het zo dat de Heer Jezus haar wel zag. Hij zag het geloof van deze vrouw. En hij wordt erdoor geraakt. Dat bijzondere gebaar dat zij maakt door onopvallend die paar muntjes in de offerkist te werpen. Twee kleine geldstukjes, het is eigenlijk minder dan niks. Maar de Heer Jezus begrijpt ook al, is er misschien uiterlijk aan deze vrouw helemaal niet zoveel armoede af te lezen. Hij begrijpt als in een flits wat het verhaal is achter deze vrouw en wat het verhaal is achter deze twee kleine muntjes die daar in de offerkist vallen. En dat verhaal, dat is voor hem zeker niet niks en het is voor hem genoeg om zijn discipelen erop te wijzen om die vrouw in het middelpunt van de belangstelling te zetten. Daar op dat tempelplein voor even, maar hier in het evangelie voor Marcus in het licht gezet voor alle tijden en voor alle plaatsen. Op de gravure in de Bijbel van Gustave Doré zien we die weduwe bij de offerkist staan. Maar dat is niet alles wat we zien, want we zien dan op de achtergrond ook de Heer Jezus met de discipelen. En terwijl die vrouw in een houding van gebed zich onbewust van haar omgeving die muntstukjes in de kist werpt, dan zien we de Heer Jezus daarachter naar haar wijzen. De discipelen die merken eigenlijk niets op, die kijken alle kanten op. Die zijn met andere dingen bezig. Maar de Heer Jezus die wijst naar deze vrouw. En terwijl hij wijst, zal hij gezegd hebben, kijk die vrouw eens. Hou eens even op met waar jullie mee bezig zijn, al die dingen. En kijk nu eens even naar wat daar gebeurt. Want deze vrouw, die gedraagt zich zoals het behoort. Want wat zij schenkt, dat is niet maar iets van zichzelf. Nee, zij schenkt daar zichzelf weg, als het ware. Zij schenkt zichzelf weg aan haar God. Dat is namelijk wat er gebeurt. Ze geeft haar ganse levensonderhoud, staat er, haar ganse leeftocht. Maar dat is een ouderwets woord voor wat wij levensonderhoud zouden noemen. Gaf zij aan de tempel het geld waar ze eigenlijk haar dagelijks brood van had moeten kopen. En ze vertrouwt blijkbaar zo sterk op de Heere God, op de God van Jacob, dat zij ervan uitgaat dat die wel voor haar zal zorgen. Zelfs als ze niets meer over heeft, als ze die paar laatste muntstukjes die ze nog heeft, als ze die wegschenkt, ze vertrouwt erop dat haar God haar zal helpen. En de Heer Jezus zegt, kijk eens hoe vreemd. Er gebeurt eigenlijk precies het omgekeerde van wat je zou verwachten. Goed bekeken zou het eerder zo geweest zijn, moeten zijn dat de tempel aan deze vrouw had geschonken. Zodat zij voedsel had kunnen kopen voor zichzelf en voor haar eventuele kinderen. Maar zij geeft alles aan de tempel. Of eigenlijk, zij geeft alles aan haar God. En dan wijst de Heer Jezus er zijn discipelen op dat wat daar gebeurt, wat voor het oog zo alledaags is. Zodat je het eigenlijk, als je niet heel goed oplet, niet eens opmerkt. Dat eigenlijk een geweldig wonder is. Want wat daar gebeurt, dat is eigenlijk niet minder dan het wonder van het geloof. Dat is het wonder dat deze vrouw, ondanks alles wat er tegenin gaat, ondanks alles wat in de weg staat, zichzelf weg kan schenken aan haar God. En dat is toch niet minder dan wat wij bekering noemen. Dat is toch niet anders dan het uitvloeisel van een nieuw leven, de vrucht van de wedergeboorte. Deze vrouw leefde zo dicht bij haar God, dat zij zich geheel en al in zijn hand wilde stellen. En dan gaat de Heer Jezus verder met zijn onderwijs en dan zegt hij van nou, laten we nou eens kijken wat er al eerder gebeurd is. We zitten hier al een tijdje bij die tempel. En hij zegt dan bij zijn discipelen, wat hebben we daar nou zien gebeuren? We hebben daar allerlei mensen langs zien komen, langs die offerkist. Het waren voor een deel indrukwekkende personen van hoge komaf. En ze hebben misschien wel 100 of misschien wel 1000 keer meer in die kist geworpen dan deze vrouw. Het waren schriftgeleerden en fariseeën die niet onbemiddeld waren, die in plaats van een paar schamele muntjes omstandig een hele baal briefpapier in de offerkist geworpen hebben. Het waren ook wel rijke kooplieden die daar langs kwamen en die goed verdiend hadden en die nu met een breed gebaar een klein gedeelte van hun winst wegschonken, terwijl ze er uiteindelijk geen boterham minder om zouden eten. En als we die twee groepen, als we die naast elkaar stellen, het zijn eigenlijk twee ongelijke groepen. De ene groep die bestaat uit heel wat mensen. Misschien wel uit tientallen mensen. En die andere groep die de Heer onderscheidt, die de Heer Jezus onderscheidt, die bestaat eigenlijk alleen maar uit deze arme weduwe. En als we die twee groepen nou eens bekijken, dan is de vraag, waar plaatsen we onszelf? Als we eerlijk zijn, waar willen we onszelf dan onderbrengen in deze twee categorieën? Enerzijds de schriftgeleerden, de fariseeën, de rijke kooplieden, de belangrijke mensen van het Joodse volk. Anderzijds die hele kleine groep die maar uit één persoon bestaat, deze arme weduwe. Wel gemeente, hoe het voor u is, weet ik niet. Maar toen ik deze preek maakte, had ik het idee dat ik eigenlijk wat meer in die grote groep terecht, in die grote groep paste. Want, en u moet zelf maar bekijken of dat voor u ook geldt, want hoe schenken wij? Dan heb ik het niet zozeer over de collecte in de kerk, maar eigenlijk veel breder. Wat schenken wij aan mensen in onze omgeving, aan goede doelen? Hoe gaan we om met ons bezit, zou je kunnen zeggen? Hoe gaan we om met datgene wat we van de Heere geschonken hebben gekregen? En wel, dan gaat het toch eigenlijk meestal zo dat we maar een klein gedeelte schenken van wat we over hebben. We kopen eerst van alles natuurlijk. Eerst onze eerste levensbehoeften, brood en melk en vlees en groenten. Maar dan ook al snel allerlei luxe dingen, zoals, noem maar wat dingetjes, gevulde kalkoen of bourgondische kielaardappeltjes of weet ik wat allemaal. En daarna dan kopen we nog elektronische apparatuur, computers, iPads, stereotorens, cd's, dure auto's met lichtmetalen velgen. En dan, als we dan aan het eind van het jaar nog wat over hebben, dan vinden we het wel redelijk om daar nog een vakantie van te betalen. En van wat er dan nog overblijft, daarvan schenken we dan nog een klein deel aan goede doelen. En we eten er geen boterham minder om. We eten er zelfs geen gevulde kalkoen minder om. Zo gaat het toch vaak. In Vrouwenpolder, plaats niet zo ver van mijn woonplaats. Van hieraf is het denk ik wat verder weg, maar het ligt in Zeeland. Vrouwenpolder, daar is met oudjaar 2013 de zogeheten postcode kanjer gevallen. U weet misschien niet wat dat is, maar dat is een soort loterij. En dat gaat dan op de postcode. En als die prijs, en dat omvat meestal ontiegelijk veel miljoenen, als die dan valt die op een bepaald gebied met diezelfde postcode. En dat was nu in dit geval in Vrouwenpolder. En dat betekende eigenlijk dat in één klap een groot aantal inwoners van Vrouwenpolder miljonair is geworden. En ik heb dat zo, omdat ik daar ook een beetje in de buurt woon, heb ik dat allemaal eens gevolgd en eens gekeken van wat gaan die mensen nou met al dat geld doen. Sommigen hadden 6 miljoen gewonnen of 8 miljoen of 1 miljoen of anderen weer 80.000 of 100.000. En als je dan kijkt wat die mensen zeggen, wat ze met dat geld gaan doen, dan gaat het meestal zo. We gaan de hypotheek op ons huis eens aflossen. We gaan een wereldreis maken die we altijd al wilde doen, maar waar we geen geld voor hadden. We gaan een villa kopen in Spanje, want daar is het altijd lekker warm. Enzovoort, enzovoort. En heel sporadisch, dan zit er nog iemand tussen en die zegt van nou, ik schenk aan een goed doel. Maar dan gaat het, ben ik bang ook meestal, maar om een klein bedrag vergeleken met de vele miljoenen die men gewonnen heeft. Meer misschien ook wel om de nare stem van het geweten wat af te kopen dan uit onzelfzuchtige vrijgevigheid. Ja, het was groot feest in Vrouwenpolder. Maar ik ben bang, gemeente, dat het een feest was ter ere van de mammon. Dat het een feest was ter ere van de God van het geld. En nu gaat het er in de kerk niet om dat we wetten gaan verzinnen waar iedereen aan moet voldoen, hoe iedereen zijn bezit moet beheren. Dat we allerlei regeltjes op gaan stellen waar aan je moet voldoen om voor een goed christen door te kunnen gaan. Ieder mag natuurlijk zelf beslissen wat hij of zij met zijn of haar geld of bezit doet. Ook de Bijbel gaat daarvan uit. Denkt u maar eens aan de geschiedenis van Ananias en Safira in het begin van het boek der Handelingen. Zij schonken een deel van hun bezit weg. En ze werden daarvoor door de apostel bestraft. Of eigenlijk niet dat ze maar een deel van hun bezit wegschonken, maar hun zonde bestond eruit dat ze net deden alsof ze alles hadden weggeschonken. Terwijl ze eigenlijk maar een deel hadden verkocht van hun land en dat geld aan de apostelen hadden gegeven. Dus hun zonde bestond er niet zozeer in dat ze te weinig hadden geschonken, maar dat ze hadden gelogen. En dan zegt de apostel tegen de gemeenteleden, ze waren zelfs helemaal niet verplicht om wat dan ook te geven. Het was hun bezit, het was hun land, het was hun geld. Ze hadden het net zo goed kunnen houden. Er was niks, geen verplichting om zelfs dat deel wat ze geschonken hadden, om dat te geven. En daar komt ook al uit naar voren dat ook al was het in de eerste christengemeente dat iedereen alles met elkaar deelde, dat het niet zo is in het communisme, als in het communisme, dat je alles verplicht aan de overheid moet geven en dat die het wel verdeelt zoals het de overheid goeddunkt. Nee, het is ieders bezit, je mag ermee doen wat je wil. Maar toch, dan is er wel de stem van het geweten. En dan is daar wel die stem van de Heilige Schrift, die ons, zoals bijvoorbeeld in dit gedeelte in Markus 12, ons erop wijst dat we dat bezit dat we hebben, dat het wel van ons is, maar dat we het wel gekregen hebben. Dat het wel een geschenk is van hoger hand. En dat we het eigenlijk ook moeten besteden overeenkomstig wat God daar van ons vraagt. Dat zal voor de een heel wat anders betekenen als voor de ander. Voor sommigen zal dat misschien wel betekenen dat je alles weg moet doen en het aan de armen moet schenken. En voor anderen zal dat misschien helemaal niet gelden. Dan zal het gelden dat je het goed moet beheren. En dat je het zelf moet houden. Er vallen geen algemene richtlijnen over te geven. Maar toch, vandaag, vanochtend, is het wel dat dit evangeliegedeelte naar ons toe komt. En dan moeten we maar eens kijken tot welke van die twee categorieën die de Heere Jezus ons aanwijst, wij eigenlijk behoren. Behoren we tot die rijke mensen, die vrome mensen die langs de offerkist gaan en daar een hoop geld ingooien met een vroom gezicht, maar met een hart dat eigenlijk ver verwijderd is van de Heere God? Of mogen we ons scharen aan de zijde van deze arme weduwe die haar laatste centjes wegschonk in een mateloos vertrouwen op haar God? En vandaag zegt dan ook de Heer Jezus tegen ons, net als tegen zijn discipelen, zegt hij: kijk eens goed wat deze weduwe doet. Kijk eens goed naar wat daar gebeurt. Want er bestaat zoiets als de totale zelfovergave van de mens aan de Heer. Er bestaat zoiets als bekering. Er bestaat zoiets als de wedergeboorte die leidt tot een nieuw leven, waardoor we niet meer vastzitten aan ons bezit en aan ons goed en aan ons geld, maar waardoor we God boven alles gaan stellen en onze medemens gaan eren als onszelf. Er bestaat zoiets als het geloof. En dat is de grote betekenis van deze offergave van die arme weduwe. Ze heeft meer geofferd dan alle. Van al die rijken die daar slechts maar een deel van hun bezit gaven. Maar deze vrouw, die heeft zichzelf weggeschonken. In dat gerinkel in de offerkist van die paar kleine muntstukjes van nauwelijks enige waarde, daarin klinkt het rijke evangelie door. Het evangelie dat er bekering is. Dat er wedergeboorte is. Dat God omziet naar het verlorene. En dat, ook als we niet meer kunnen vertrouwen op de mensen om ons heen, zelfs niet op de religieuze mensen en instanties waarvan je het zou mogen verwachten, dat ze weten wat barmhartigheid is. Dat ze toch een God in de hemel hebben die een redder is in de nood, die de noodruftige verlost uit het slijk. En dan mag het vandaag voor ons gelden, zalig de armen van geest. Het is eigenlijk zo dat we arm in onszelf moeten worden, dat we op deze arme weduwe moeten gaan lijken. Daardoor gaan vertrouwen op God. Die God die mild en overvloedig schenkt. Die aan zondaars vergeving schenkt door het bloed van zijn enige geboren zoon. Die aan dorre en dode mensen zijn geest schenkt om hen te maken tot kinderen van God. In Markus 12 zien we eigenlijk twee hoofdpersonen gemeend. Allereerst natuurlijk die vrouw die daar door de Heer Jezus in het centrum van de belangstelling wordt gezet. Zij is de eerste hoofdpersoon. Maar we zien ook nog die tweede hoofdpersoon die eigenlijk nog belangrijker is, en dat is de Heer Jezus zelf. Want wat deze vrouw doet, deze arme weduwe, zichzelf wegschenken, geheel belangeloos aan haar God, dat is eigenlijk een soort afschaduwing van wat de Heer Jezus niet zo lang daarna zelf zou doen. Want ook hij zou weldra een offer geven. Ook hij zou weldra een offer geven dat in het centrum van onze belangstelling moet staan. Hij gaf het offer van zijn leven. Hij, de enige geboren zoon van de Vader. Hij gaf zich over aan de dood om te redden wat verloren was. Hij gaf zichzelf als een offergave om vernietigd te worden, opdat anderen het leven zouden ontvangen. Ja, wat de weduwe deed, het offeren van haar ganse levensonderhoud in een mateloos vertrouwen op God, dat deed de Heer Jezus nog veel meer. Hij offerde niet zijn levensonderhoud, nee, hij offerde zijn ganse leven in een mateloos vertrouwen op zijn hemelse Vader. En daarom, gemeente, dat licht dat vandaag van deze weduwe afstraalt vanuit het evangelie van Marcus. Dat doet ons, als het ware, zien naar een nog veel groter licht dat hier ook schijnt. Dat veel grotere licht van onze zaligmaker, waar dat licht dat van deze weduwe afkomt eigenlijk maar een afspiegeling van is. Het licht van onze zaligmaker, van onze heiland, die weldra door zijn offer, het offer van deze weduwe, verre zou overtreffen. Die weldra het grootste offer zou brengen dat er op aarde ooit gebracht is. En ooit gebracht zal worden. En dat is het mooie van dit evangeliegedeelte. Dat het ons oog eerst richt op deze vrouw, maar dat van daaruit ons oog gericht wordt op onze zaligmaker en onze heiland. De gemeente, dat offer dat hij bracht, dat is een offer dat wij door de Heilige Geest aan ons hart kunnen krijgen toegepast. Als de Heilige Geest u overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, en u gaat op uw knieën bij het kruis van Golgotha, dan wordt dat offer van onze heiland, als het ware, uw offer. En dan wordt dat het offer dat ervoor zal zorgen dat u in zal mogen gaan in dat rijk van de vrede. Dat u in zal mogen gaan in die tempel die niet met handen gebouwd is. In dat huis, zoals de Heer Jezus het ook wel genoemd heeft, met de vele woningen. Ja, gemeente. Uit dit gedeelte straalt ons het licht van Christus in de ogen. En aan onze zijde is er de roep om te geloven in hem. Zodat we gezaligd worden. En zodat we, zoals deze weduwe, uiteindelijk in zullen mogen gaan. In dat huis met de vele woningen. Waarin geen gebrek en geen armoede en geen egoïsme en geen zelfzucht en geen hebzucht meer zal zijn. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen weer van Psalm 146. En daar zingen we nu van het vierde, vijfde en zesde vers. Psalm 146, de versen 4, 5 en 6. Gemeente, laten we dan nu nog samen met elkaar bidden en danken. Heer, we danken u dat we in alle vrijheid hier bijeen mochten zijn. Dat we dit gedeelte uit het evangelie van Marcus met elkaar mochten overdenken. En dan gaat het er niet om dat we elkaar de maat nemen of we eraan voldoen. Maar dan gaat het erom dat we onszelf de maat nemen. En heren, dat was in deze dienst ook het geval. Dat we met die twee groepen geconfronteerd werden. Die de Heer Jezus ons hier voorhoudt. Met de vraag daarbij onder welke groep wij ons moeten rangschikken. Wil u vragen, heren, wilt u daar verder ook licht in geven? Dat het niet maar bij deze dienst zal blijven, maar dat dat onderwerp ook met ons mee zal gaan. Dat we onszelf recht zullen beproeven. Niet om onszelf in de put te praten of depressief te worden. Met allerlei gedachten die door ons hoofd spoken. Maar dat we ons gewoon afvragen in hoeverre voldoen we aan het beeld dat de Heer Jezus schetst van deze gelovige vrouw. Van deze arme weduwe. En heren, dan is het dat met diezelfde beproeving dat u ook alles tegelijkertijd daarmee wil schenken. Want u laat uw roepstem uitgaan, niet zonder dat u ook uitkomst geeft, zonder dat u ook wijst op de Heer Jezus, die gekomen is tot een verlossing, tot een heiland, tot een zaligmaker voor alle die in hem geloven. En heren, dan zendt u ook uw Heilige Geest, zodat wij, die in onszelf aan het stof verkleefd zijn, ook daadwerkelijk gaan geloven, een groot wonder dat in ons binnenste gebeurt, waar we zelf geen vat op kunnen krijgen, maar heren, dat u bewerkt. En zo mogen we u bidden, wilt u deze dienst tot zegen stellen voor een ieder van ons. Wil u vragen, heren, wilt u met ons zijn, ook in de gewone zaken, zoals dat we omgaan, hoe we omgaan met ons bezit, hoe we omgaan met het geld en het goed dat u ons geschonken hebt. Wil u vragen, wilt u daar ook inzicht in geven? Sommigen die zullen misschien te veel verkleefd zijn aan geld en goed en bezit en luxe en daar hun vertrouwen op zijn gaan stellen. En dan is het niet goed. Het was zo bij de rijke jongeling die naar de Heer Jezus toe kwam en die aan hem vroeg een hele goede vraag. Wat moet ik doen om het koninkrijk der hemelen te beërven? En de Heer Jezus zag dat deze jonge man vast zat aan zijn geld en aan zijn goed. En toen zei hij, verkoopt alles wat je hebt en volg mij. En hier ook al zal het niet de opdracht zijn voor een ieder van ons. Toch zijn dat geweldige woorden. Niet vastzitten aan de dingen van deze wereld, maar ons oog gericht op uw toekomst, op het koninkrijk der hemelen. Wil u vragen, wilt u dat in ons leven bewerken? We zijn er vaak nog zo ver vanaf. Wilt u het schenken? Dat wij iets mogen krijgen van dat geloof van deze arme weduwe die over alle menselijke dingen heen zag. En die zag naar u. En daar zich in verblijde. Die zocht naar die schat in de hemel die niet door mot of roest wordt aangetast. Maar die blijft in alle eeuwigheid in tegenstelling tot al die dingen die we hier op aarde zien blinken. Want dat zijn dingen die voor even zijn, maar die al snel hun glans verliezen. Heren, we willen u bidden, wilt u ons ook als kerk nabij zijn in deze tijd waarin er ook steeds meer armoede komt in ons eigen land. We zijn gewend dat de overheid voor van alles en nog wat zorg draagt. Middels uitkeringen en bijstand en weet ik niet wat al, maar heren, dat wordt steeds minder. En dan ligt daar, zoals het ook vroeger was, toch weer een taak voor de kerk. Toch ook weer een taak voor de diaconie om zich heen te zien waar armoede is. En veel mensen zullen met hun armoede niet te koop lopen. Integendeel. Ze zullen er alles aan doen om niet aan hun omgeving te laten blijken dat zij in moeilijkheden zitten. Maar heren, dan geldt toch voor uw kinderen dat zij ook oog kunnen krijgen voor dingen die misschien aan de buitenkant niet te zien zijn. Wilt u dan geven dat we weer mild en overvloedig zullen gaan schenken en de gelden van de diaconie niet op zullen potten, maar dat we het goed zullen besteden waarvoor het ook gegeven is. Wil u vragen, heren, wilt u zo de kerk ook weer maken tot een zoutend zout en een lichtend licht in onze omgeving en dat we mild en overvloedig mogen geven, niet alleen aan de mensen die bij ons behoren, maar ook aan alle die daar verre zijn. met de bede erbij dat ze ook eens bij ons zullen mogen gaan behoren. Of liever gezegd, dat ze bij u zullen mogen gaan behoren. Heren, wilt u zo nabij zijn, mensen die in armoede zijn, die aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen. Er zijn er zoveel die tegenwoordig naar de voedselbank moeten of de kledingbank om voedsel en kleding te krijgen. Wil u ook bidden voor mensen die schulden hebben door hun eigen fouten, maar soms ook zonder eigen schuld. Wilt u geven dat zij daar weer uit mogen komen? Wilt u zo voorzien in alles? Wil u ook bidden voor de wereld om ons heen? Waar ook zulke bittere armoede is, waar mensen in krottenwijken moeten leven, verstoken van zelfs de meest elementaire levensbehoeften, zoals voedsel en water. Wilt u geven dat de rijkdommen die deze aarde voortbrengt, dat die ook rechtvaardig verdeeld zullen mogen worden? Heren, we willen u bidden voor landen en volken die zuchten onder slavernij, onder dictatuur, die zuchten onder het juk van heersers die niets voor hun volk voelen, maar alleen voor zichzelf. Wil u bidden voor de kerk, verspreid over het rond der aarde, in het bijzonder ook in islamitische en in communistische landen. Wilt u daar kracht geven, zodat de kerk, terwijl hier in het Westen alles minder lijkt te worden, omdat we de God van het geld, omdat we de mammon zijn gaan aanbidden. Wilt u geven dat in die streken daar het rijke evangelie mag opbloeien en dat het van daaruit over de wereld verspreid mag raken. Wil u bidden, Heren, wilt u ook spoedig doen wederkomen, uw Zoon, op de wolken des hemels. En dat hij alle dingen nieuw zal maken, dat hij alles wat krom gegroeid is op deze aarde, dat hij dat recht zal maken. En dat we die dag zullen mogen beleven, dat de bazuin zal klinken en de hemelen worden opgerold en dat hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Heren, dat we die dag niet met vrezen en beven tegemoet zien, maar met groot verlangen. Wilt u dat aan ons schenken? Heren, we willen u bidden. Wilt u ons vanmiddag hier weer in dit bedehuis samenbrengen voor de middag of de avonddienst, en dat ook dan uw geest hier aanwezig mag zijn. Wil u vragen, wilt u zo ons gebed verhoren? In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan onze slotzang zingen en dat is Psalm 125, daarvan de versen 1, 2 en 4. Psalm 125, 1, 2 en 4. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heer vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Hij zal als Sionsberg nooit wijken, wiens grondslag door geen aards vermogen ooit wordt bewogen, en wat er verder volgt. Gemeente, verheft dan uw hart tot God, ontvangt de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.